Mededeling met betrekking tot de huisbezoekengemeente. Er zal huisbezoek zijn, zo de Heere wil, op donderdagavond. P. Peeman, Dirk Bosstraat en ook bij de familie M.B. van der Baan aan de Dirk Bosstraat. En ook op donderdagavond bij zuster Stolk Warnaar aan de Molenstraat en familie J. Kattenstaart Eendrachtstraat. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 35 en daarvan het eerste vers, Psalm 35, vers 1. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijderen toch te keer, wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. 35, het eerste vers. Doe nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het evangelie naar Matteüs, achtste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. We noemen nu Matteüs 8, de versen 1 tot en met 13, na de belijdenis des geloofs en het zingen van Psalm 27, het zevende vers. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Matteüs 8. Toen hij nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. En ziet de Melaatse kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus de hand uitstrekkende heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zeide tot hem: Zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon uzelf aan de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Als nu Jezus te Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem en zeggende: Heere, mijn knecht ligt thuis geraakt en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100 antwoordende zeide: Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleen één woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten. En ik zeg tot deze: ga, en hij gaat, en tot andere: kom, en hij komt, en tot mijn dienstknecht: doe dat, en hij doet het. Jezus nu dit horende heeft zich verwonderd en zeide tot degene die hem volgde: Voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Toch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Al daar zal wening zijn en knersing der tanden. En Jezus zeide tot de hoofdman over 100, ga heen en u geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te dierzelver uren. Tot zover de schriftlezing. Voor de tekst van vanavond gaan we naar Lucas 7. En het woord van God, onze tekst, kunt u vinden in Lucas 7, de versen 4, 6 en 9. Lucas 7, de versen 4, 6 en 9. En we lezen het woord van God, onze tekst, in Lucas 7, vers 4. Deze nu, tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstiglijk, zeggende, hij is waardig dat gij hem dat doet. Vers 6. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet verre van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden, en zeide tot hem, Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. En vers 9, en Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem, en zich omkerende zeide tot de scharen die hem volgden, ik zeg u lieden, ik heb zo groot een geloof, zelfs in Israël niet gevonden. Tot zover de woorden van onze tekst. Willen we nu eerst samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Eeuwige en onveranderlijke Heere, gij die machtig zijt en majesteitelijk in al uw werken, u roepen wij aan. En we smeken of u deze avond in ons midden wilt zijn en uw goddelijke macht, uw goddelijke genade wilt openbaren. Heere, we moeten het u belijden aan het begin van deze dienst. Wij hebben die openbaring van uw macht en van uw genade niet verdiend. Wij zijn het niet waard dat u onder het dak van dit kerkgebouw zou inkomen. Heere, doordring ons daarvan. Opdat dat niet slechts woorden zijn die we met onze gedachten beamen. Maar opdat wij van harte erkennen, Heere, wij zijn het niet waard dat u tot ons zou komen. Nochtans bidden we u, Heere, al is aan onze kant alleen onwaardigheid te bespeuren, of u ondanks onze zonde en ondanks de schuld die aan onze kant hemelhoog is, over bergen van schuld heen wilt komen en ons bezoeken wilt met uw heil. Heere, wil u ons bezoeken met uw heil wanneer we vanavond opnieuw geroepen worden om uw woord te verkondigen? Hoe zouden we dat kunnen als u ons niet bezoekt en ons te spreken geeft? Heere, schenk ons uw leiding en uw bediening. En wat we nu ook in het luisteren niet missen kunnen, dat is in wezen hetzelfde. Schenk ons de leiding van uw geest, opdat oren geopend worden, harten ontsloten worden, opdat wij gaan verstaan wat uw woord zegt. En als wij dan vermaand worden, Heere, om niet op onze eigen waardigheden of werken te bouwen, omdat die voor u niet kunnen bestaan. O God, leer het ons dan grondig af. om van die werken van ons gronden te maken. Ontdek ons, ontgrond ons, zodat we geen grond bij onszelf meer overhouden. Maar leer ons vluchten naar die ene toevlucht, die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor zondaren kunnen, ja moeten zalig worden, de naam van de Heere Jezus Christus. Heere, laat het onze bede zijn, wat de bede was van die hoofdman van het Romeinse leger. Spreek slechts één woord. Heere, zou u vanavond dat ene woord willen spreken tot mensen die vanuit de nood en de schuld en de verlorenheid van hun leven om u verlegen zijn, die het om u te doen is. Zou u het vanavond willen betonen dat dwars door al ons tekort heen u toch de machtige bent, die spreken kunt en spreken wilt, dat ene woord. En waar u spreekt, daar wordt alles stil. Daar wordt alles vol. Daar wordt alles vrede. Heere, zou u dat willen doen voor het eerst, maar ook opnieuw? Wil u denken aan uw kinderen? Wil u ze vanuit uw woord onderwijzen? En als er vanavond mensen zijn, mensen die u vrezen, die met ons meeluisteren, of die hier in de kerk zijn, die ver van u zijn afgedwaald, en het in stilte eerlijk voor u moeten belijden, Heere, zo ver van u als een schaap dat onbedachte herder heeft verloren. En als ik op mezelf zie, niet waard dat u ooit nog naar me zou omzien, dat u onder mijn dak zou inkomen. Heere, spreek slechts één woord. Ook tot uw afgedwaalde volk, ook tot uw kerk in het donker. Spreek slechts één woord, ook tot uw volk, wat soms heen en weer geslingerd wordt. En in moet leven dat in hun geen goed woont. Niet weet hoe het verder moet. Spreek u slechts één woord. Heere, als we één ding nodig hebben vanavond, dan is het dat. Dat u door woord en geest tot ons spreekt. Wie we ook zijn. Wat onze naam ook is. O, schenk het ons, al moeten we het belijden, dat het niet verdiend is. Wij zijn het niet waard, maar doe het tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot heil van zondaarsharten. Denk, Heere, aan de gehele gemeente. Denk aan allen die het moeilijk hebben. Bijzonder aan hen die in rouw zijn. Heere, ook in die omstandigheden blijft er niets over als we zien op onszelf. Maar zou u één woord willen spreken? Dat ene woord van uw genade, van uw troost. Dan is hoe donker en hoe moeilijk ook de weg kan zijn, toch alles goed. Heere, wil u het doen om Christus wil. Ontferm u over ons als gemeente. Denk aan de kerken waarvan we deel uitmaken. Ja, aan alle kerken in ons vaderland die begeren te leven naar uw woord. Wil daar nog werken, Heere. En wil daar nog wonen. Breid uw koninkrijk uit. En laten mensen bekeerd worden en uw volk vertroost. En ook wanneer er kerken zijn en groepen zijn die wel in uw naam samenkomen, maar van uw woord in zijn volheid en in zijn zuiverheid afscheid genomen hebben, zou u bekering willen geven, wederkeer tot u, de levende God. Breid uw koninkrijk uit over deze wereld. Verstoor de werken der duisternis. En laat het zo mogen zijn dat waar ook in deze wereld in uw naam vergaderd wordt en onder uw woord vergaderd wordt, dat u zelf in het midden wilt zijn. Heere, breid uw kerk uit. Zegen daartoe het werk op de zendingsvelden. Denk aan het werk van de evangelisatie. Laat het oude volk van Israël tot de kennis van de waarheid die in Christus is mogen komen. Wil u de kerken in de Oostbloklanden gedenken, nu voor een deel de vervolgingen zijn opgehouden, maar er nog zoveel onzekerheid en verwarring is. Heere, we bidden u of u dat alles ten goede wilt keren. Het goede dat er is gekomen, daarvoor willen we uw naam erkennen. Maar wil u ook geven dat er geen verandering ten kwade mag zijn. In al die dingen bevelen we die volken en die kerken daar aan u de Heere aan. Heere, denk aan deze wereld waar zoveel is wat benauwd en verward. O God, wil u werken en wil u ook in deze wereld naar uw eigen belofte, uw kerk bouwen en uw koninkrijk doen komen. Schenk ons dat ook wanneer we aan ons vaderland denken. Heere, wil u in ons land en volk uw kerk bouwen. Wil u niet met ons doen naar de zonde die wij in ons vaderland bedrijven en bedreven hebben. Maar wil u vergeven en wederkeer geven. En wil u, o Heere, in ons land en volk een opwekking, een opleving schenken. Een terugkeer tot de God der vaderen. Tot de Koning der koningen en de Heere der heren. We vragen dat niet omdat wij dat zien, nog minder omdat wij daar recht op hebben. Maar we smeken, wil u het doen, uit de genade die in Christus Jezus is. De Koning aller koningen en de Vorst aller vorsten. Uit genade. Amen. Psalm 25, vers 4 en vers 8 willen we samen zingen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 25, vers 4. S Heeren goedheid kent geen palen. God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En het achtste zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. 4 en 8 van Psalm 25. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we Psalm 85, vers 3. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot. Van blijde troost en vree, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Het derde vers van Psalm 85. Geliefde gemeente, het wordt zo wel eens gezegd, misschien niet zoveel in onze kringen, maar het wordt toch gezegd, dat is iemand met een groot geloof. En het is ook bijbels om te spreken over een groot geloof. Maar we vragen ons af, wat is dat eigenlijk, een groot geloof? Is dat wanneer mensen altijd blij kunnen zijn, verheugd zijn, is dat een groot geloof? Nee, dat is het niet. Want zeker, de ware gelovigen kennen vreugde. Maar het bezit van vreugde is op zichzelf nog niet noodzakelijk een teken dat iemand een groot geloof heeft. Is het dan zo dat mensen die veel over geestelijk leven spreken, dat die een groot geloof hebben? Nee, dat ook niet. Want zeker mensen die een waar geloof bezitten, zullen verlangen om over de geestelijke dingen te spreken. Maar het feit dat iemand veel over geestelijke dingen spreekt, is op zichzelf nog geen bewijs dat hij een groot geloof heeft. Wat is het dan, vraagt u? Wat is volgens de schrift een groot geloof? Wel, we willen in het licht van deze geschiedenis die voor ons geopend ligt, met de hulp van de Heere samen over nadenken. En het thema voor de prediking is het geloof van de hoofdman over 100. En dan letten we allereerst erop wat anderen van hem zeggen. Vers 4. Hij is waardig. In de tweede plaats wat hij van zichzelf zegt. Heere, ik ben niet waardig. En ten derde wat Christus van hem zegt. Ik heb zo groot een geloof in Israël niet gevonden. Het geloof van de hoofdman over 100. Ten eerste wat anderen van hem zeggen, ten tweede wat hij van zichzelf zegt en ten derde wat Christus van hem zegt. Als we zo de evangeliën naast elkaar leggen en dat doen we vanavond, gemeente, dan zien we dat dit het tweede wonder is wat de Heere Jezus Christus gedaan heeft nadat hij de bergrede had beëindigd. Over het eerste wonder wat hij na die bergrede gedaan heeft, hebben we de vorige week samen nagedacht. Dat was de genezing van die Melaatse man die tot de Heere Jezus kwam daar in Galilea en zei, indien gij kunt, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En dan wil de Heere Jezus Christus op het gebed van die man hem aanraken. En hem inderdaad reiniging schenken. Maar wanneer die gebeurtenis voorbij is, dan wordt onze aandacht door de schriften gevestigd op een heel ander soort man. Op een soldaat. Een Romeins hoofdman. Hij was hoofdman over 100, staat er. Dat betekent dat hij een officier was in het Romeinse leger, die op zijn minst 100 soldaten onder zich had. Een centurio noemde men dat in die dagen. En het ligt voor de hand dat we aannemen dat deze man niet alleen maar officier was in het Romeinse leger, maar samen met zijn troep, met zijn 100 of iets meer man, daar in Capernaum gevestigd was om het Romeinse gezag te vertegenwoordigen en de orde te bewaren. Met andere woorden, Hij was daar ter plaatse in Capernaum de man die het wereldlijk gezag had. Hij was het die alle staatszaken regelde en de orde bewaarde. Hij was dus eigenlijk in Capernaum de machtigste man, vertegenwoordiger van de keizer van Rome. En deze man wordt ons hier in dit schriftwoord getekend. Hij komt namelijk met de Heere Jezus Christus in aanraking. Hoe dan? Wel, op dat punt leest u enig verschil tussen Matteüs 8 en Lucas 7. In Matteüs 8 wordt de indruk gewekt dat die Romeinse hoofdman zelf naar de Heere Jezus Christus toekwam. Terwijl in Lucas 7 heel duidelijk gezegd wordt dat die hoofdman over 100 die in Capernaum gestationeerd was, dat hij de Joodse oudsten, de overste van de synagoge van Capernaum, naar de Heere Jezus toezond. Het laatste zal waar zijn. Meestal kunt u lezen in de commentaren dat Matteüs het heel kort beschrijft en aanduidt dat hij naar de Heere Jezus ging. Lucas beschrijft het uitvoeriger en zegt dat de man niet zelf ging, maar dat de mensen in zijn naam kwamen. En we zullen het ons zo voor moeten stellen dat de Heer Jezus Christus dus door die oudste uit de synagoge van Capernaum ontmoet werd. Die kwamen hem tegemoet en die vroegen hem of hij de knecht van die hoofdman over 100 wilde genezen. Dat was nog een knecht die heel jong was, een slaaf eigenlijk. Waarschijnlijk de persoonlijke slaaf van die hoofdman over 100 die zijn huis verzorgde. Die voor alles in het huis zorgde. En die jonge man had een grote plaats in het hart van zijn meester. We lezen bij Matteüs dat hij ziek in het huis van zijn meester lag. Teken hoe hoog de meester deze jonge man schatte. Hij lag niet in de slavenverblijven. Hij lag bij zijn meester in huis. En hij had een hele erge ziekte. Een soort krampen. Die zo erg waren dat Lucas zegt dat hij op het punt was dat de levensgeesten gingen wijken. Hij zou sterven. En ten einde raad laat deze hoofdman over 100 die blijkbaar van de Heere Jezus Christus gehoord heeft, deze Joodse oudste, deze ouderlingen van de synagoge naar de Heere Jezus gaan om bij hem te pleiten of hij een wonder wil verrichten en deze zieke jongen wil genezen. Dat is op zichzelf al een hele wonderlijke zaak. U begrijpt dat toch? Dat nota bene de geestelijke leiders van Capernaum, de overste of de oudste van de synagoge, voor een Romeins bevelhebber naar de Heere Jezus gaan. Dat betekent dat die Romeinse bevelhebber toch wel een hele grote plaats in het hart en in de achting van die Joodse leiders moet hebben gehad. Want Romeinse bevelhebbers werden beschouwd met haat en vijandschap. Dat waren de vertegenwoordigers van dat gehate Romeinse bewind, onderdrukkers. Maar blijkbaar had deze hoofdman over 100 zich zo geliefd weten te maken bij het Joodse volk in Capernaum, dat zelfs deze oudste van de synagogen het graag deden. Ja, het wordt bij Lucas heel duidelijk gezegd dat ze zelfs heel warm bij de Heere Jezus pleiten en een hartelijke aanbeveling bij hun woorden voegden. Heere, hij vraagt om de genezing van zijn knecht, maar hij is het waard, want hij heeft ons volk lief en heeft zelfs de synagoge gebouwd. Dat betekent, hij heeft de geldelijke middelen verstrekt dat die synagoge gebouwd kon worden. Heere, als er één het verdient hier in Capernaum dat zijn bede verhoord wordt, dan is hij het. Hij is het waard. Dan moet u er eens op letten. Hoe wel deze mensen van die Romein, van die heiden spreken. En wat een mooi portret de schriften eigenlijk tekenen van deze man. Een man die de Joden welgezind is. Een man die de Joodse godsdienst welgezind is. Een man die een innemend karakter heeft. Voor wie zelfs de Joodse oudsten respect hebben. Een man die liefde toont voor zijn ondergeschikte. Een man die zelfs met een slaaf, een jongen, nog zoveel meelij heeft. Dat hij bij de Heere Jezus Christus hulp laat halen. En we begrijpen dan ook dat het niet zonder reden is dat deze Joodse oudsten zeggen: Heere, doe wat hij vraagt, want hij is het waard. Laten we daar een ogenblik bij stilstaan. Bij die woorden van die Romeins, van die Joodse oudsten. Want er zit iets heel moois in die woorden. Blijkbaar heeft deze hoofdman over 100 een goed getuigenis, zoals de Bijbel dat ergens anders noemt, van degenen die buiten zijn. Het wordt wel eens gezegd, wat andere mensen van je zeggen, och, dat heeft helemaal geen betekenis. Wat andere mensen denken, dat raakt me niet. Maar mijn beste vriend, dat is een hele onbijbelse leer. Want de Bijbel zegt dat het wel degelijk betekenis heeft wat anderen van mij denken. Het is niet het allerbelangrijkste, zeker niet. Maar het heeft wel betekenis. Hoe dan? Wel, Paulus zegt, ik haalde de woorden zojuist al aan, dat het van groot gewicht is dat wij een goed getuigenis hebben van degene die buiten zijn. Dat wij zo wandelen, zoals de apostel dat zegt, voorzichtig, geen aanstoot gevend. Wat denken anderen van ons? Hoe staan we bekend in de samenleving? Als anderen zouden moeten zeggen vanavond hoe zij over ons denken, wat zouden ze zeggen over ons? Is ook ons leven omringd door het goed getuigenis van anderen? Of geven we nogal eens aanleiding en oorzaak dat de naam van de Heere en de naam van de kerk en de naam van het woord om onzentwil gelasterd wordt? Die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, die gaan nou naar een kerk. Die gaan nou ook nog naar een behoudende, een degelijke kerk. Maar je moest eens weten. Hoeveel keren, gemeente, hebben mensen die bij het woord zeggen te leven, niet de naam van de Heere doen lasteren, doordat ze in hun dagelijkse levenswandel aanstoot gaven of erger? Laten we onszelf onderzoeken. Wat denken anderen over ons? Het is in het licht van de schrift niet onbelangrijk. En tegelijkertijd, als we zeggen het is in de schrift niet onbelangrijk, moeten we daar meteen ook aan toevoegen dat deze man wel een goed getuigenis ontving van deze Joodse leidslieden. Maar tegelijkertijd verraden die Joodse oversten van de synagogen, de ouderlingen of oudsten van de synagogen, hoe ze dat gedrag en de goede werken van deze man getaxeerd hebben. Het is goed dat ze een goed getuigenis van hem geven. Maar het is verkeerd de manier waarop ze het doen. Want wat zeggen ze? Ze zeggen niet: deze man heeft een hart voor het Joodse volk en voor de God der vaderen en laten het daarbij. Maar ze zeggen: hij is het waardig. Kijk, daar heb je nu typisch de Farizeese trek in het woord van deze oudste. In een goed getuigenis zijn ze trouw aan hun eigen godsdienstige opvattingen. En ze zeggen: wel, deze man heeft zoveel goeds gedaan, heeft zo'n klinkende naam, dat hij het toch wel waard is. Dat u hem antwoord geeft en doet naar het verlangen van zijn hart. Hij verdient het. Hij heeft het er naar gemaakt. En u ziet achter die houding van die oudsten die over deze hoofdman spreken, de fariseer die in de gelijkenis van de Heer Jezus getekend wordt opdoemen. De man die zich beroemt in zijn werken. Ik dank u dat ik dit, ik dank u dat ik dat. Hij heeft van zijn werken een hele lijst gemaakt. En hij beroemt zich erop dat hij het waardig is om de gunst en de genade van God te ontvangen. Denken wij dat soms ook niet? Als wij in ons leven vele goede dingen hebben. En eens een keer een prijzend woord horen. En dat mag. Is er dan niet een neiging dat we daar iets van maken? Ik ben toch beter dan die. Ik leef toch stipter dan die. Ik ben het toch eigenlijk meer waard dan die. Voelt u hoe die Farizeese geest, de geest van de Joodse oudste, ook in ons leven nog kan heersen? Maar het is een geest die door het woord van God radicaal veroordeeld wordt. Al is het goed dat ze een goed woord over deze man, over deze hoofdman spreken. Het feit dat ze van zijn goede werken verdiensten maken, is radicaal verkeerd. Radicaal verkeerd als het is ook van u. Als u van uw werken of van uw goedheid iets maakt waardoor u beter zou zijn in de ogen van God, u bedriegt u. Want het woord zegt het ontzaggelijk duidelijk en toch eigenlijk zo heel scherp dat onze gerechtigheden, onze beste werken, dat het in Gods ogen lorren zijn. Die je weggooit, een wegwerpelijk kleed. Kijk, en dat zegt deze man, die hoofdman over 100 zelf ook. Want wanneer deze mensen, die oudsten uit de synagoge, tot de Heer Jezus Christus gekomen zijn en hem hebben gezegd dat deze man die het verzoek deed dat zijn knecht genezen zou worden het waard is, dan heeft deze man daar blijkbaar lucht van gekregen dat de Heer Jezus op weg is naar zijn woning om daar een wonder te doen. En we lezen het in het gedeelte naar Lucas 7, dat hij, terwijl hij de Heere Jezus misschien al uit de vette ziet naderen, nog enkele vrienden zendt en zegt: Heere, doe de moeite, want ik ben niet waardig dat ge onder mijn dak zou inkomen. Die man zendt andere vertegenwoordigers, zouden we haast zeggen. Om te zeggen, nee, niet ik ben waardig, maar om te zeggen, ik ben het onwaardig. Niet waardig dat ge onder mijn dak zoud inkomen. Wat u daarin hoort, dit. Dat terwijl de Joodse oudsten zeggen, hij is het waard. Deze man heeft er iets van geleerd. Dat met al zijn goede werken en met heel zijn goede naam hij het niet waard is dat de Heere Jezus naar hem omziet, naar hem luistert en zeker niet dat hij onder zijn dak komt. Dat heeft ook nog speciale betekenis. Want deze man was zo vertrouwd met de leer van het woord van God en met de leer van de Joden, dat hij wist dat wanneer een Jood, en zeker wanneer een Joodse schriftgeleerde, het huis van een heiden zou binnentreden, en hij was een heiden, dan zou hij door het binnentreden van dat huis verontreinigd worden. En dat is een van de redenen waarom deze man zegt, Heere, neem de moeite niet, treed mijn huis niet binnen, want dat ben ik niet waard. U zou onrein worden. En het blijkt heel duidelijk dat het voor deze man niet alleen maar iets is wat te maken heeft met de wet. van de Joden, maar dat hij iets doorleeft en iets beseft van het feit dat hij voor de Heere Jezus geen waardigheid heeft, dat hij voor de Christus niet kan bestaan. Niets van zijn werk, niets van zijn belangstelling voor het Jodendom, zelfs niets van zijn bidden, zelfs niets van zijn vragen, komt in aanmerking. Zelfs zegt hij het hier, dat hij de Heere Jezus Christus daarom niet onder ogen wilde komen in eigen persoon. Omdat hij het niet waard is. Hij voelde een kloof. Hij voelde afstand. Afstand die er gekomen was door zonde, door onreinheid. En de vraag komt tot ons, tot u en tot jullie en tot mij. Kennen wij daar ook persoonlijk iets van? Als wij tot God naderen, als wij tot zijn Christus naderen in onze gebeden, als we nadenken over onze verhouding tot God, daar denken we toch wel eens over na. Hoe wij staan tegenover God, onze schepper, de koning van het heelal. Beseffen we dan, Heere, ik ben niet waardig. Heere, ik ben het niet waard dat u naar me zou omzien, dat u naar me zou luisteren. Heere, ik ben het niet waardig, wat ook mensen van me denken, wat ook mensen van me zeggen, maar voor u, ik ben het niet waardig dat u naar mij zou omzien en aan mij genade zou bewijzen. Want mijn zonde, ik heb de wet overtreden, ik ben onrein, schuldig aan al uw geboden. Nee, niet als bekende klanken die dingen zeggen. Maar nu van harte, omdat ik die scheur, die kloof, die breuk tussen God en tussen mijn leven zie. Omdat ik zie dat ik door mijn zonde alles verdorven heb en geen rechten meer. Heere, ik ben het niet waardig. Belijden we dat wel eens voor de Heere? Welke plaats neemt uw onwaardigheid in uw dagelijkse gebeden? Toezeg het eens, voor Gods aangezicht. Want daar begint het, gemeente. Wanneer de Heere werkt, dan breekt hij dat Joodse denken. Hij is het waardig. Dan breekt de Heere dat radicaal af. Pijnlijke les. Want dan moet ik met al mijn verdiensten en met al mijn rechten en met al mijn goedheid eraan. En dan kniel ik in stilte naast die Romeinse hoofdman. Heere, ik ben het niet waardig. Dan zeg ik het met Petrus, Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Maar er is nog meer. Die Romeinse centurio, die hoofdman over 100, leert niet alleen zichzelf diep verootmoedigen, zichzelf erbuiten zetten. Heere, niet verdiend, geen enkele waardigheid. Maar tegelijkertijd spreekt hij hoog van de Heere Jezus Christus. En dat moet u in de beeldende taal die hij gebruikt, maar heel goed tot u door laten dringen. Hij spreekt van zichzelf, ik heb nergens recht op. Maar hij zegt, Heere, spreek slechts één woord. En mijn knecht zal genezen zijn. En dan voegt hij daar een beeld aan toe. Een beeld wat bijzonder spreekt vanuit zijn eigen levenspraktijk en zijn eigen ervaring. Hij zegt, ik ben een man die gezag bezit. Ik zeg tegen mijn dienstknecht, doe dit en hij doet het. En tegen een soldaat, ga daarheen en hij gaat daarheen. Veel groter is uw gezag. Als u zegt, als u spreekt, dan kan een zieke genezen worden. Dan kan een wonder van God gebeuren. Hoort u het? Met dat beeld wijst hij erop dat de Heere Jezus Christus goddelijk gezag heeft. Goddelijke kracht heeft. Hij zegt tegen een soldaat, doe dit. En die soldaat moet gehoorzamen. Maar zou eventueel nog bezwaar kunnen aantekenen tegen de opdracht die hij krijgt. Veel groter is het gezag van de Heere Jezus Christus als die één woord spreekt, dan is dat een machtswoord, goddelijk woord. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Daarmee laat deze man horen en zien dat hij in al zijn diepe onwaardigheid hoge gedachten van Sions koning heeft. Hij is de machtige zoon van God. Die met één woord een zieke kan genezen. Die met één woord de doden op kan wekken. Duivelen uit kan werpen. Het rijk van Satan kan vernietigen. Zonde kan vergeven. Hij is het die arme verloren zondaren kan redden van het verderf. Want hij heeft de macht. Hij heeft de goddelijke macht. Hij heeft de macht om één woord te spreken. En alles verandert. De vijanden wijken. En de genade heeft heerschappij. Ook dat is iets vol van lering. De man heeft heel diepe, heel nederige gedachten van zichzelf. Heere, ik ben het niet waardig. En hij heeft hoge gedachten van de Heere Jezus Christus. Hoge gedachten van God. Dat is altijd zo. Als de Heere door zijn woord en geest mensen gaat vernederen, dan gaan ze zichzelf afschrijven. Maar dan kunnen ze aan God niets verkeerds toeschrijven. Dan gaan ze veel goeds in God zien. Zelfs al beschuldigt het woord van God ze. Ze kunnen God niets kwalijk nemen. Goede gedachten van God. En van zijn Christus. Kijk, en dat drijft deze man tot zijn gebed. Hij gaat pleiten. En wat is pleiten? Pleiten is dat je als een schuldige bij jezelf niets meer hebt. Heere, ik ben het niet waardig. U zou naar recht me voorbij kunnen gaan. Bij ons is de zonde. Bij ons is de beschaamdheid der aangezicht. Wij hebben gezondigd tegen u. Maar heren, ook al hebben we het niet verdiend, zou u om uw naams wil één woord willen spreken. Zou u uw macht willen openbaren. Uw genade door één woord te spreken. Kijk, die man die gaat pleiten. Op al die eigenschappen van de Heere Jezus. Hij heeft niets meer over in zichzelf. Maar hij gaat zeggen, Heere, wil u het doen. En daarbij denkt hij vooral aan de almacht en aan de genade van Christus. Spreek slechts één woord. Dan zal het gebeuren. Want u spreekt als machthebbende. spreek slechts één woord. Dat kan alleen uit genade, want verdiend is het niet. U die de Heere zoekt in al uw nood en in al uw vragen. Denkt u wel eens na over de eigenschappen van de Heere Jezus Christus. En over de deugden van God. Over de almacht. Over het recht. Over de goedheid. Want het is toch zo. Als je vernederd wordt voor God. Dat God groot wordt en wij worden niets. Dat hij groot wordt in al zijn deugden. In zijn recht. Ik heb tegen een rechtvaardig God gezondigd. In zijn heiligheid. Ik sta schuldig aan een heilig God. In zijn goedheid. Ik heb gezondigd tegen een God die zo goed is. En zo mild. God is zo groot. En ik word zo klein. En waar ik nu niets meer overhoud, Heere, ik ben niet waardig. Waar die hoofdman over 100 Christus zelf niet onder ogen durfde komen. Daar pleit hij toch op de macht, op de genade, op de deugden van de Heere Jezus Christus. Heere, spreek één woord, verheerlijk uw genade en verheerlijk uw almacht. Nee, hij durft niet veel te vragen. Hij vraagt om een kruimel. Want hij weet dat het onverdiend is. Eén woord. Maar toch, hij vraagt dan toch. Om dat ene woord. En is het zo niet? Altijd weer. Als we werkelijk onwaardig voor God worden. Ja, dan zijn onze gebeden niet zo verschrikkelijk lang. Dan is het, Heere, spreek maar één woord. Heere, als ik alleen de zoom van uw kleed mag aanraken. De hondekens eten ook van de kruimels die daar vallen van de tafel van hun Heer. Dan heb je niet veel woorden. Eén woord, één blijk van uw gunst, één druppel van uw genade. O, dat is al zo onverdiend. Maar zonder die genade, zonder dat woord, kan het niet. En dat geeft aan die bede drang. Dat geeft aan die bede kracht. Heere, spreek slechts één woord. En dan zien we wat de Heere Jezus gaat doen. Wat dan? De Heere Jezus heeft geluisterd. En de Heere Jezus heeft die overste van de Joden horen zeggen, hij is het waardig. Op hun dwaasheid heeft hij eigenlijk niets geantwoord. Maar nu hij deze man hoort, door middel van die vrienden die tot hem komen, nu draait hij zich om naar de scharen. En ik denk dat we hier Matthäus en Lucas samen mogen lezen. Dat nu de man zelf vanuit zijn woning ook naderbij komt. De tekst lijkt daar aanleiding toe te geven. Eerst zond hij Joodse afgezanten, toen vrienden. En als die vrienden vlak bij zijn huis bij de Heere Jezus komen, dan volgt hij zelf in de verte. En hij hoort wat de Heere Jezus zegt. De Heere Jezus draait zich om naar de scharen. En er staat dat de Heere Jezus zich verwondert. Ik zeg u lieden, ik heb zo groot een geloof in Israël nooit gevonden. Laten we er eerst even op letten dat de Heere Jezus zich verwondert. Wat zit er allemaal in die verwondering? Waarom verwondert de Heere Jezus zich? Wel, in die verwondering, gemeente, zit allereerst verdriet. Verdriet wanneer hij naar de scharen ziet. Want we lezen 2 keer in het evangelie dat de Heere Jezus zich verwondert. De ene keer, dat is dit gedeelte. Hij verwondert zich over het geloof van deze heidense hoofdman. En de andere keer is, en Jezus verwonderde zich vanwege hun ongeloof. In die verwondering van de Heere Jezus hier zit ook verwondering over het ongeloof van de scharen. Want laten we nooit vergeten dat de onbekeerlijkheid van de scharen en het ongeloof, wat hij telkens weer tegenkwam tijdens zijn omwandelingen op aarde, de Heere Jezus diep heeft gesmart. En verwonderd is hij dat terwijl heidenen iets laten zien van het ware geloof, dat de kinderen van het koninkrijk, het volk van Israël, volhardt in zijn ongeloof. En hij zegt het in Matteüs ook, de kinderen des koninkrijks zullen buitengeworpen worden. Maar o, wat een verwonderde smart. De Heere Jezus is bedroefd over de onbekeerlijkheid en het ongeloof van mensen. Dat is hij nog steeds. Hij die als in diepe rouwklacht toen hij het laatst naar Jeruzalem ging, het uitschreeuwde. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt degene die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, maar gij hebt niet gewild. Christus diepe smart over het ongeloof en over de hardheid van het hart. O mijn vriend, als u vanavond in de kerk zit met een hard hart, met een ongelovig hart, met een onbekeerd hart, dan zie ik in gedachten die grote koning staan aan de rechterhand van zijn vader. Met smart en met verwondering. Jeruzalem, Jeruzalem. En vult u uw eigen naam maar in. Hoe menigmaal heb ik gewaarschuwd. Heb ik gedreigd. Heb ik vermaand. Heb ik gelokt. Heb ik genodigd. Hoeveel wonderen en tekenen zijn niet onder u geschied. Maar gij hebt niet gewild. Daar is iets van een smartelijke verwondering. In die verwondering van Christus over het geloof van deze hoofdman over 100. Maar dat is het niet alleen. Daar is ook een diepe vreugde in die verwondering. Wat voor vreugde? Wel de vreugde dat hier een man, een heiden nog wel, naar hem toe komt die eigenlijk niet naar hem toe durft te komen. Zie hem daar aarzelend komen. En die het zegt vanuit de beleving van zijn hart. Ik ben niet waardig. Als de Heer Jezus zelf gezegd heeft dat er vreugde is te midden van de engelen in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert. Over een verloren zoon die het zegt, Vader, ik ben het niet meer waard om uw zoon, uw dochter genoemd te worden. Als de hemelen zich daarover verheugen, zou de grote koning dan niet verwonderd in vreugde zien. Als een zoon van Adam en heiden, daar komt en laat horen uit de verte, ik ben niet meer waardig. Ja, gemeente, daarin ziet de Heere Jezus Christus zijn eigen werk. Daarin ziet hij dat het werk waarvoor hij hier op aarde gekomen is, ook niet vruchteloos zal blijven. Daarin ziet hij dat inderdaad het koninkrijk komende is. Want daar komt een heiden met zijn schuld, met zijn onwaardigheid. En Jezus verwonderde zich. En wat gaat de Heere Jezus Christus dan zeggen? Wonderlijk woord. Dan zegt hij, ik heb zo groot een geloof in Israël niet gevonden. Opnieuw voelt u de bestraffing. Deze is het die met zichzelf aan een eind komt. En smeekt één woord, Heere. Maar dat vind ik in Israël niet. Groot geloof. Wat bedoelt de Heere Jezus toch? Wel, laten we één ding niet vergeten vanavond. Dat het de Heere Jezus is. Die hier aan deze man voor de oren van de scharen uitleg geeft van wat er werkelijk is gebeurd in het leven van die hoofdman over 100. Daarbij is die genezing van die knecht niet eens het allerbelangrijkste. Al was dat wel de aanleiding. Maar de Heere Jezus geeft hier uitleg van wat er bij deze hoofdman over 100 zo is omgegaan. Wat dan? Die man is zondaar voor God geworden. Die man is een hulpeloze voor God geworden. Die man is een verlorene voor God geworden. Heere, niet meer verdiend. Onwaardig. De dood moeten schrijven op al zijn werken. Maar die man die ziet uit. Eén woord, Heere. Eén woord. Dat is mijn enige hoop. Dat is mijn enige houvast. En als je nu aan die man, die hoofdman over 100 op dat moment gevraagd zou hebben, man, heb je ook geloof? Dan had hij gezegd, ach, dat weet ik niet. Eén ding weet ik. Dat ik er buiten sta. Maar mijn hoop is op dat ene woord. Heere, spreek slechts één woord. En nu gaat de Heere Jezus zeggen, en daar ligt nu het ware geloof in. Ziet u, de Heere Jezus zegt, dat is geloof. Dat is het ware geloof. Dat is zelfs een groot geloof. Dat zegt die man niet zelf. Dat gaat de Heere Jezus uitleggen. En dat moeten we maar nooit vergeten. Je hebt zoveel mensen die spreken graag over hun geloof. Hun dit en hun dat. Die beroemen zich eigenlijk een beetje in hun geloof. Die zijn er nogal trots op. Die kunnen dat geloof, dat zogenaamde geloof, van alle kanten bekijken en er hele verhalen over houden. Maar een waar geloof heeft geleerd dat we het niet kunnen bekijken. Dat we het er zelf niet voor kunnen houden. Een waar geloof zegt, Heere, ik ben onwaardig. Maar spreek u één woord. En dat ware geloof is niet eerder tevreden dan dat Christus zelf gesproken heeft. Dat ene woord. Niet eerder tevreden. Wat mensen zeggen, hij is het waardig, het komt wel goed. Dat heeft geen betekenis. Want als een mensenkind werkelijk om God verlegen wordt, werkelijk gaat hongeren en dorsten naar God, dan moet hij zeggen, ik ben het niet waardig. Maar dan is er maar één ding wat zijn lege, hongerende, dorstende hart kan vervullen. En dat is, spreek gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Ja, zegt iemand misschien, maar hoe moet dat dan? De Heere Jezus Christus, die leefde in de tijd van die man over wie het nu gaat. En nu kan de Heere Jezus Christus toch niet meer spreken. Wij kunnen zijn gezicht toch niet meer zien. Wij kunnen zijn ogen toch niet meer zien. Wij kunnen zijn stem toch niet meer horen. Nee, niet letterlijk. Daar hebt u gelijk in. Maar die Heere Jezus Christus die ons hier gepredikt wordt, is nog steeds dezelfde daarin. Dat ook al is hij niet meer lichamelijk hier aanwezig op deze aarde, vanuit de hoge hemel spreekt hij nog, door zijn woord en door zijn geest. En wil hij nog aan arme, onwaardige, schuldige zondaren dat ene woord spreken. Dat woord dat met kracht in de ziel daalt. Dat woord dat heel persoonlijk door de Heilige Geest wordt toegepast. Dat woord waar de Heere Jezus Christus zelf in meekomt. Dat woord waardoor het hongerende, dorstende, in onwaardigheid neerzinkende hart vertroost wordt. Spreek gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Is dat uw uitzien? Dat de Heere zelf mag spreken. Dat de Heere zelf het donker op mag klaren. De knopen mag ontraadselen in uw leven. Ach, mijn vriend, blijf maar vluchten tot de troon der genade. Laat u niet wat aanpraten door de stem van mensen, want die komen toch nooit verder dan hij is het waardig. Maar blijf kloppen aan de deur van de genade. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. En verwacht dan maar veel van die grote koning. Cijfer u zelf maar weg. Vraag maar, Heere, breek alles maar af wat van mij is. Maar vervul de leegte in mijn hart met uzelf. Spreek gij tot mijn ziel. Wat een wonder als de Heere Jezus gaat spreken. Wat een wonder als de Heere Jezus het ook gaat uitleggen. Want dat doet hij. Hier in dit woord. Zo groot een geloof heb ik in Israël niet gevonden. En dan leest u bij Matthäus erachteraan dat de Heere Jezus Christus die hoofdman zelf aanspreekt en zegt: u geschiede naar uw geloof. Dat betekent heel eenvoudig. Dat die man nu krijgt wat hij in al zijn armoede en met al zijn verlangen aan de Heere heeft gevraagd. U geschiede naar wat ge gevraagd hebt. U geschiede naar waarom ge gesmeekt hebt. U geschiede naar uw geloof. Kijk, wat is het een wonder. Als de Heere Jezus Christus zo zelf gaat spreken. Zelf uit gaat leggen. En zelf de lege handen en de lege harten van zo'n hoofdman over 100 gaat vervullen. U geschiede naar wat ge gevraagd hebt. Kijk, dat noemt de Heere Jezus nu een groot geloof. En dat zijn kenmerken van het ware geloof, klein of groot. Dat het vastloopt met zichzelf. Dat het niet meer kan aan onze kant. Heere, ik ben onwaardig. En dat we toch die God, die in Christus zo groot en verheven is, niet los kunnen laten. Spreek slechts één woord. Dat is het. Waar het om gaat, zegt de Heere Jezus. En als dan de Heere in ons leven niet gesproken heeft. Als we onze eigen onwaardigheid zien, onze onmogelijkheden zien. En toch God niet los kunnen laten. Nee, dan kunnen we bij onszelf geen geloof ontdekken. Toch is het de weg waarin de Heere zich wil openbaren. En waarin hij het wil laten weten. en wil laten horen. Ik weet van u af. Ik weet wie ge zijt. Ik wil aan armen uit gena mijn hulp ter verlossing schenken en uw zielen gade slaan. En dat is niet iets wat alleen in het begin van het geestelijke leven zo ligt. Dat arm worden. Dat leren zeggen van harte. Ik ben het niet waardig. En dat hopen, dat pleiten om onverdiende genade spreekt slechts één woord. Dat gaat zo door in het geestelijke leven niet. Want steeds meer leert Gods kerk zijn onwaardigheid beleven. Steeds meer leren ze zien, bij mij is het niet. Ik ben het niet waard. En dan blijft er maar één ding over. Pleiten op die naam. Smeken, Heere. Doe het om uw naams wil, spreek toch één woord. Dan kan het juist zo zijn, als we iets van het werk van Gods genade hebben leren kennen. Misschien wel iets mochten zien van de schoonheid en van de dierbaarheid van de Heere Jezus Christus. Dat dat allemaal weer weggaat. Alles zo donker wordt. En dat we dan daar terechtkomen. Dat we zeggen, Heere, nu ben ik alles kwijt. Nu heb ik alles verzondigd. Ik heb nu niet alleen uw heilig recht gebroken. Ik heb ook nog tegen de liefde gezondigd die u me betoond heeft. Want denk erom, Gods volk kan zonde doen die een onbekeerde niet doet. Gezondigd tegen de liefde. Gezondigd tegen de genade. En als dat werkelijk op je afkomt, dan ga je diep naast die hoofdman over 100 buigen. En dan zeg je, ik ben het niet meer waard dat u ooit nog mij zou opzoeken. Ooit nog onder mijn dak zou binnenkomen. Zo koud, Heere, zo ongelovig, zo dwaas en zo blind. En dat enige bed blijft over. Spreek slechts één woord. En hoe dieper we vernederd worden, hoe korter onze gebeden worden. Eén woord, één kruimel. Een zucht, Heere, help. En dan wil die koning uit soevereine genade op het gebed neerdalen. En opnieuw zijn dwaze, afdwalende volk opzoeken. En zeggen, toch is het mijn eigen werk. Dat geloof, wat ingezonken was, dat heb ik erin geplant. En de Heere verheugt zich. Hij versterkt dat geloof. Hij richt het weer op. Hij spreekt het woord. Hij spreekt het woord. Ik ben uw heil. En wat meer hij zich openbaart. Wat meer Gods kinderen in het woord van God gaan ontdekken. Wat meer kracht ze eruit putten. Wat meer hoop ze eruit ontvangen. Wat meer vastigheid hun geloof ontvangt. Want op uw woord heb ik gehoopt. Op uw woord heb ik geloofd. Op uw woord heb ik moed gekregen. En daarom tenslotte één ding. Wat is nodig voor ieder van ons? Dat we naast die man die ons hier getekend wordt, die hoofdman over 100 gaan buigen. En onszelf maar afschrijven. Ja, zegt iemand, maar dat gaat toch zomaar niet? Nee, dat gaat zomaar niet. Maar weet u dat? Waarom dat zomaar niet gaat? Omdat we zelf zo dwaas en zo blind zijn. En als u nou met uw dwaasheid en uw blindheid niet daar kunt komen waar de Heere u hebben wil, vraag maar veel, Heere, ontdek me aan mijn zonde. Maak me arm. Maak me onwaardig. En waar we onwaardig leren worden voor God, waar we niets meer overhouden, daar blijft alleen dat pleitend gebed, dat smeekgebed over. Niet, Heere, spreek slechts één woord. Dan wordt alles aan onze kant wel afgebroken. Maar als God dan uit soevereine genade dat ene woord spreekt, dan wordt het licht in het donker. Dan wordt het in alle aanvechtingen stil. Dan daalt er vrede te midden van de strijd. Een rust in de ziel. En dan zeggen we het vol verwondering. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Amen. Met dankzegging en gebed. Heere, gij hebt ons opnieuw samengebracht in uw huis. En het past ons uw naam te erkennen dat we samen uw woord mochten overdenken. Wil u de naprediker zijn en wil u het zegenen aan onze harten. O God, leer ons als onwaardige pleiten om dat ene woord. Heere, het gaat niet om het grote, maar om het ware. Wil u dat ook in ons leven schenken, voor het eerst en ook opnieuw. Breng ons dan maar veel in onze onwaardigheid. En doe ons veel zien van het woord wat de koning gegeven heeft. Opdat hij door dat woord tot onze harten spreken. Ik ben uw heil alleen. Denk aan ons alle deze week. Wil u ieder gedenken in zijn of haar omstandigheden. Help onze kinderen op de scholen. Wees bijzonder ook deze week met ons, Heere, als wij van de week geroepen worden in de dienst, de rouwdienst en de begrafenis, om samen broeder van dieren, naar zijn laatste rustplaats hier op aarde te brengen. O God, sterk de familie, sterk ons allen en geef dat we het doen mogen, onderbiddend opzien tot u. Heere, wil u ook dan spreken. Al is het maar één woord, dat is genoeg. Sterk ons en bijzonder de familie komende dinsdag. We vragen het om Jezus wil. Amen. Psalm 56, het vijfde vers is onze slotzang. Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Laat heen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.